Twee mededelingen vanavond, gemeente. Allereerst dat er maar één collecte wordt gehouden. Uiteraard de dankdagcollecte. En in de tweede plaats dat na de dienst we graag een kop koffie aanbieden. In het bijzonder aan degenen onder ons die op kamers wonen. Maar verder is iedereen die dat wil uiteraard van harte welkom. Na de dienst, als het te hard regent, je kan ook die kant langs. Hierachter is de zaal waar de koffie te vinden is. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat op deze donkere dankdagavond in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon in hemel en op aarde. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 117, loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. Psalm 117. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 18, de versen 16 tot 33. En na de schriftlezing zingen wij Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. We lezen dus Genesis 18, vers 16 tot 33. En we zingen Psalm 119, vers 69. Het te lezen schriftgedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanavond in het kader van, de meesten van u weten dat, een serie preken over Abraham waar ik mee bezig ben. Ik was toegekomen aan dit gedeelte en toen ik dat gedeelte wat bestudeerde, toen dacht ik, er zit toch een bijzondere boodschap in voor de dankdagavond. En vandaar dat we vanavond verder gaan met die geschiedenis van Abraham. Dus het te lezen schriftgedeelte is ook de tekst voor de prediking, al gaat het natuurlijk dan ook weer om de grote lijn die we daarin vinden. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden? Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht van daar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. En Abraham trad toe en zeide: zult gij ook de rechtvaardigen met de goddelozen ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en dus de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zei de Heere: zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult ge dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide: ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 vinden zal. En hij voer nog voor tot hem te spreken en zeide: misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide: ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij: dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreke. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide: ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide: ik zal haar niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij: dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleen ditmaal spreke. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide: ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanavond. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op deze donkere en natte novemberavond, Heere, brengt u ons voor de tweede keer op deze dag midden in de week samen in uw huis. Wat een wonder. De deuren van uw huis gingen open in een donkere wereld. En er viel licht naar buiten. En zo is het toch uw bedoeling dat u uw naam een gedachtenis sticht in deze wereld en u een huis bouwt op dat vanuit dat huis van u licht zou schijnen in de duisternis. Opdat er bij u een schuilplaats zou zijn te vinden. Tegen de kou en tegen de nacht. Tegen de regen. Tegen de wind. En tenslotte tegen de dood. En tegen het oordeel. U had deze wereld kunnen prijsgeven aan het verderf, Heren. Nadat wij mensen u de rug hadden toegekeerd en niemand van ons zou hebben kunnen zeggen, wat doet ge? Ook in dat opzicht hebben we het samen gezongen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En als we dan zien dat u die deze wereld geschapen hebt, opdat u er eer mee zou inleggen. En dat u de mens geschapen hebt, opdat hij zou zijn tot lof en prijs van uw grote naam op aarde. En we moeten dan heel eerlijk belijden dat u daar alles aan tekort komt voor zover het van ons afhangt. En dat u alleen maar uw eer ontvangt wanneer u er zelf voor zorgt. U die uw eer aan geen ander geeft en die daarom zelfs uw eigen lieve zoon ervoor over hebt gehad. Opdat hij in deze wereld zou doen wat wij zo schromelijk hebben nagelaten. Uw naam verheerlijken op aarde. Heren, dan kunnen we alleen maar zeggen, als u met ons had afgerekend, als u naar Adam en Eva en naar heel hun nageslacht nooit meer had omgekeken, dan had u gelijk gehad. Maar dan waren wij als mensen in schuld en vloek voor u verloren. Dan was deze hele wereld geworden zoals de dode zee, waarin geen leven mogelijk is. Maar vanavond hebt u de deuren van uw huis opengezet. Op deze dag die we hebben afgezonderd om u te danken voor al het goede dat u in het leven van elke dag aan ons geeft. En wanneer we nu samenkomen in uw huis, Heren, dan vragen we van u. Wil onze zielen stemmen op die echte danktoon? Dat wil zeggen, wil ons laten zien, Heren, waarom er reden is om u te danken. En waarvoor we allemaal reden hebben om u te danken. Ook als we misschien vanavond in de kerk zitten, omdat we onze plaats toch niet een hele dag leeg wilden laten, terwijl we eigenlijk niet goed weten wat we hier moeten doen, dan hoogstens het luisteren naar een preek. Heren, neem ons allemaal mee, gemeenteleden, gasten, ouderen, jongeren. Geef dat uw woord ons zo mag onderwijzen dat we beseffen welke plek u aan uw volk geeft in een wereld die onderweg is naar die grote dag van uw toorn. Naar de grote dag van de Heere Jezus Christus. De dag waarop de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen verdwijnen. De dag waarop het Lam zal verschijnen op de wolken. En allen die hem niet kennen zullen vluchten. En allen die hem kennen, tot hem zullen vluchten, omdat ze zijn stem horen, de stem van de herder, die hen als zijn schapen vergaderde, hen leidde en verzorgde, en hen nu eeuwig thuis zal brengen. Heren, laten de schriften mogen opengaan, geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. En laat dit woord zijn kracht mogen krijgen en zijn boodschap mogen neerleggen door die Heilige Geest in onze harten, opdat we die meedragen straks een donkere wereld in, een boodschap van licht, een boodschap van ontferming, een boodschap aan een wereld die ten dode wankelt. Verheerlijk zo u zelf, Heere, dan zijn wij er goed mee af. Wil een bijzondere zegen bereiden aan wie dat bijzonder nodig heeft. U kent ze ook in ons midden, die rouw dragen, die deze week nog naar een begrafenis zullen moeten. U kent ze in ons midden, die pijn lijden aan het leven zelf, omdat ze niet goed weten hoe ze er grip op moeten krijgen, die zich soms zo eenzaam en verlaten kunnen voelen. Heere, geef ieder een eigen zegen, ook hen die meeluisteren via de kerktelefoon en via de cassette. Onze ogen zijn op u. Als we deze dingen u vragen, niet omdat er aan onze kant verdienste is, maar ter wille van die ene die aan uw rechterhand staat, die altijd leeft om te bidden. Hoor ons in zijn naam. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Laat ik dat op deze dankdagavond er een keer bij mogen zeggen. We zingen Psalm 25, de versen 5, 6 en 7. 25, 5, 6 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 98, 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de dankdag voor gewas, visserij en arbeid is voor ons allereerst de dag waarop wij de Heren danken voor al de zorg die Hij in de afgelopen periode aan ons besteed heeft in het natuurlijke leven. De dag waarop we met offers van lof en dank hem plechtig toegezijd verschijnen voor zijn heilige ogen. En toch is dat niet de enige bedoeling van de dankdag. Als u de lijnen ziet zoals die vanuit de geschiedenis te trekken zijn sinds de tijd dat die dankdag is ingesteld. Er zijn meer accenten die op zo'n dag de aandacht vragen. En daarom is het op zichzelf al goed, gemeente, dat we twee diensten hebben op zo'n dag. Niet als een keuzepakket van je kunt naar de ene en je kunt naar de andere ook toe. Maar als een mogelijkheid om twee verschillende accenten van zo'n dankdag ook samen te bedenken, samen te beluisteren in het midden van Gods huis. Want wat is de bedoeling van de dankdag onder andere ook? Deze, dat we niet alleen ons realiseren dat we uit de hand des Heren alles ontvangen hebben wat we voor het dagelijkse leven nodig hebben, maar ook dat we een antwoord zoeken op de vraag welke plaats we als gemeente, als kerk van de Heren in dat dagelijkse leven in deze wereld hebben. Dat betekent dat je op een dankdag om je heen gaat kijken. En dat je gaat letten op de maatschappelijke ontwikkelingen en op de politieke situatie, op de economische omstandigheden. En dat je bij het licht van het woord van God zoekt je plaats, je positie te bepalen ten opzichte van dat alles. Hoe wil de Heere dat zijn kerk in deze wereld zijn plaats zal innemen, zijn taak zal vervullen, zijn roeping zal verstaan? Hoe staat ze ten opzichte van die wereld? Die wereld, ach, ik kan een aantal namen nou natuurlijk in de inleiding noemen, de wereld van Afghanistan, dat nog altijd onze aandacht vraagt en waar Nederland nou samen met Duitsland het opperbevel krijgt over de troepenmacht die daar orde moet brengen en die daar een geregelde situatie als het ware moet creëren tegenover de krachten van de Taliban en Al-Qaeda, om maar niet over al die plaatselijke krijgsheren te spreken die daar zijn. De wereld, en dan kom ik maar wat dichter bij huis, van Nederland, waarin we voor de tweede keer in één jaar met een kabinet zitten dat gevallen is, waarin we de grootste verwarring op politiek terrein aantreffen, en waarop we het gevoel hebben dat de ene partij druk bezig is om garen te spinnen bij de hele ontwikkeling zoals die in de loop van het afgelopen jaar zichtbaar is geworden, terwijl andere partijen nog niet zoveel anders kunnen doen dan hun wonden likken en krampachtig bezig zijn om te proberen opnieuw een positie in te nemen. Je zou wel kunnen zeggen, de wereld waarin de ongerechtigheid hand over hand toeneemt, de wereld waarin ons Nederlandse volk nog hoe langer hoe meer vervreemd van God en van zijn dienst, en waarin het leven doortrokken is van een normloosheid waaraan het roepen om nieuwe normen en waarden helaas niks positiefs tot op dit ogenblik toevoegt. De wereld, nog maar eens een paar namen te noemen van Venlo, waar een jongen op straat in elkaar wordt geslagen. Van de Amerikaanse staten waar mensen zo van de straat worden weggeschoten. Van Moskou, waar de slachtoffers bij tientallen en zelfs bij meer dan 100 worden geteld na een gijzelingsactie van wanhopige, fanatieke Tsjetsjeense moslimrebellen. De wereld van u en van jou en van mij, de wereld van 2001, onze wereld, dwars door alles heen, Gods wereld. Welke plaats hebben we daar? Welke taak hebben we daar? Wel, Ik zei het al toen ik bezig was met het volgende gedeelte te lezen van de Abrahams geschiedenis, dat gedeelte dat vanavond voor ons open ligt. Toen trof het mij dat daar een aantal hele duidelijke lijnen wordt getrokken, die onder de zegen van de Here en bij de verlichting van de Heilige Geest voor ons allemaal, ouderen en jongeren, als onderwijs kunnen dienen. Wij zien namelijk in onze tekst Abraham staande tussen God en Sodom. En we letten op drie dingen en ik kan ze vanavond maar een beetje aanstippen natuurlijk. Ten eerste, hij is gekend door de Here. Ten tweede, hem wordt een geheim onthuld van de Here. Ten derde, hij is voorbidder voor de Here. Abraham staande tussen God en Sodom, gekend door de Here. Hem wordt een geheim onthuld van de Here. Hij staat als voorbidder voor de Here. Het is een heel wonderlijk onderdeel van de Godsopenbaring in de geschiedenis van onze vader Abraham, gemeente, dat we in Genesis 18 vinden. Geschiedenis die eigenlijk zijn weerga niet vindt, de Here die in menselijke gedaante in het gezelschap van een paar engelen op bezoek komt bij Abraham. Abraham die zijn tenten heeft opgeslagen in de buurt van Hebron, onder de eikenbossen van Mamre, zijn vriend die hem daar vrijwillig de ruimte voor heeft gegeven. En als u het begin van dit hoofdstuk leest, dan komt u tot de ontdekking dat er een geweldige vertroosting ligt in die verschijning van de Here. Want terwijl de Here daarvoor een hele tijd niet aan Abraham verschenen was, komt hij nu tot Abraham, terwijl hij nog maar vlak daarvoor ook een ontmoeting met Abraham had gehad. Op grond van een aantal schriftgegevens is het duidelijk dat het de tweede keer binnen één maand is dat de Here op bezoek komt. Op bezoek om Abraham allereerst te laten zien dat hij zijn belofte houdt, om het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft te bekrachtigen, om Abraham een teken van dat verbond te geven en dat hem bij de voordeur eraan herinnert dat hij door de Here apart is gezet en dat de Here ongetwijfeld zal doen wat hij aan Abraham heeft toegezegd. En op deze dag, de dag waarvan ook onze tekst spreekt, is de Here er alweer. Als een bewijs dat hij zich het lot van Abraham aantrekt en dat hij weet wat Abraham nodig heeft. Hij bezoekt hem met zijn heil. En misschien, als ik vanavond zomaar meteen eens een hele praktische vraag mag stellen, is dat een van de dingen waarvoor u vanavond in de kerk bent gekomen? In de hoop dat het vanavond hier in zijn huis tot een ontmoeting met de Here zou komen. Bent u ook gekomen om hem ervoor te danken dat hij dat gebed van u verhoord heeft? O Here, bezoek mij met uw heil. Of moet u misschien zeggen dat u dat nog nooit gebeden hebt? Het is in elk geval duidelijk bij Abraham in de gastvrijheid die hij aan de Here betoont, dat hij echt in de Here gelooft en dat er bij Abraham geen zweem van twijfel meer is dat de Here zijn belofte vervullen zal, ook al was er nog niks te zien van dat land dat als een erfenis zijn deel zou zijn en al was er nog niks te zien van dat grote nageslacht dat uit hem geboren zou worden. Alles leek in strijd. En weer zou ik een lijn kunnen trekken en zou ik kunnen zeggen, gemeente, zo kan een mens dus blijkbaar ook dankdag houden. Dat hij moet zeggen, al zie ik er niks van. Nochtans zal ik juichen in de Here, roemen in de God van mijn heil. Waarom? Omdat die God zijn heil heeft toegezegd. Het is ook duidelijk, gemeente, wanneer we Genesis 18 lezen, dat de Here heel speciaal komt voor Sarah, die nu ook in die beloften betrokken is, omdat zij voor het eerst nadrukkelijk is aangewezen als de moeder van de zoon waaruit Abraham gebouwd zal worden. Het is ook duidelijk dat de Here haar kent en dat de Here weet dat Sarah vanuit dat ongeloof dat diep in haar hart geworteld is, moet worden gebracht tot het geloof via de ontdekking aan dat ongeloof waarvoor ze zich schaamt en waardoor ze voor de Here gaat vrezen. En ook Sarah komt zover dat ze door die ontmoeting van de Here hem gaat geloven die het beloofd heeft. Wonderlijk beschamend Diep vertroostend is het te lezen hoe de Heere aan zijn volk, aan Abraham en Sara, en zo ook aan het volk dat uit hen gesproten zal zijn, straks gedenkt, naar hen omziet, voor hen zorgt. Om nog een keer die lijnen door te trekken, je zou kunnen zeggen, er ligt in dat voorgaande gedeelte al reden om dankdag te houden, ook wanneer je vanavond met lege handen zou staan. Maar die lege handen nemen niet weg dat er een hart is dat overloopt van verwondering. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die weet wat maaksel wij zijn. En die aan ons zijn vriendschap biedt. De dankdagpsalm bij uitstek geeft wat dat betreft ons heel wat lijnen om vanuit het begin van dit teksthoofdstuk op deze dankdag stil te staan bij de zorgende hand van de getrouwe God. Maar vanavond vraagt het vervolg onze aandacht. En dat betekent dat als die ontmoeting achter de rug is en als de Heere beloofd heeft, ik kom binnenkort wel weer eens een keer langs, in elk geval over een jaar. En om het dan maar heel simpel te zeggen, de Heere zegt, dan kom ik op kraambezoek, want dan zal Sara een zoon hebben. Dan komt ook het moment van het afscheid en de Heere met zijn twee metgezellen staan op en ze vertrekken. Maar het is op dat moment in het eerste vers van het Bijbelgedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt, dat voor het eerst de naam van Sodom valt. De naam van Sodom die in de Bijbel een van de synoniemen is voor de goden vijandige wereld, de wereld die in het boze ligt, de wereld die onderweg is naar het oordeel, zoals u dat bijvoorbeeld ook vindt. In de naam Egypte en in de Openbaring leest u van de stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. En het is alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, daar moeten we nou onze aandacht op richten. In elk geval richt Abraham zijn aandacht erop. Want Abraham die constateert dat die twee mannen in de richting van Sodom kijken. Niet dat je vanuit Hebron Sodom kon zien liggen, maar ze kijken in die richting. En ze kijken op een manier, zegt het Hebreeuwse werkwoord, dat je het gevoel hebt, daar komt niet zoveel goeds uit voort. Zo vertroostend en bemoedigend als dat bezoek van de Heere aan Abraham en zijn tent was. Zo dreigend lijkt het te worden dat bezoek dat de Heere aan Sodom gaat brengen. Spiedend en dreigend kijken de mannen in die richting. En je krijgt de indruk dat Abraham dat vanaf het begin in de gaten heeft gehad, dat hij als het ware onraad ruikt en dat hij maar niet alleen uit oosterse gastvrijheid en beleefdheid zijn gasten een eind vergezeld in de richting van Sodom waarheen ze gaan, maar dat hij ook meeloopt omdat hij bij zichzelf denkt, ik moet er het mijne van hebben. Wat gaat er gebeuren? Heeft Abraham daar dan mee te maken? Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Er zijn heel veel mensen die leven op de manier van, nou ja, als het mij dan maar niet treft. Mensen die denken van, ach, als er hier eens een keer een bom valt en als er daar eens een keer een zelfmoordaanslag wordt gepleegd en als er daar eens een keer een vliegtuig neerstort en daar eens een keer een schip vergaat. Als het maar buiten mijn huis en buiten mijn eigen leven blijft. Dan kom je ook in de kerk immers tegen. Mensen die een diepe onverschilligheid hebben ten aanzien van de gang van de wereld, omdat ze zeggen, nou ja, die wereld die gaat toch naar het verderf. En over die wereld wordt het oordeel van God toch voltrokken en straks schieten de vlammen uit de hemel en ze verteren deze aarde en dwars daar doorheen zal dan een nieuwe wereld komen waar vrede en gerechtigheid woont. Die wereld, daar moet je alleen maar verder van houden, daar moet je je maar niet te druk over maken. Een mens moet zich uiteindelijk maar om eendring druk maken en dat is als mijn onsterfelijke ziel maar gered wordt voor een nimmer eindigende eeuwigheid en als het kan die van mijn kinderen er ook nog bij, dan is het verder wel goed. En wat ontdekken we nou in onze tekstgemeente dat dat bij Abraham niet het geval is. Niet voor niks heeft Abraham de belofte ontvangen en die wordt in het begin van ons tekstgedeelte ook herhaald, dat in hem alle volken der aarde gezegend zullen worden. En als je dat een keer begrepen hebt van de Heere gemeente, dat de Heere in jou de wereld op het oog heeft, dan kun je die wereld niet zomaar zonder meer afschrijven en dan kun je niet doen alsof die wereld je niks te zeggen heeft en alsof het helemaal niet geeft wat er gaat gebeuren. U proeft in Abraham vanavond iets wat ten volle openbaar zal komen in hem, in wie de zegen van Abraham vooral tot de wereld zal komen, de grote Heere Jezus Christus, die genoemd wordt de Heiland der wereld, die tegen zijn discipelen gezegd heeft dat ze tot aan de einden van de aarde zullen getuigen van het heil dat er is in hem. En van wie het evangelie zegt, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is vanwege die wereld van Sodom dat Abraham meeloopt met de drie mannen die bij hem op bezoek zijn geweest. Maar Abraham, gemeente, en dat is het volgende wat u zich moet realiseren om de boodschap van onze tekst te verstaan. Abraham heeft in die wereld wel een bijzondere positie. En dat niet omdat hij in zichzelf anders en beter is dan de wereld. Abraham komt immers uit Ur der Chaldeeën, hij is uit die wereld van het heidendom getrokken. Hij is, om die uitdrukking nog maar eens een keertje te gebruiken, van dezelfde lap gescheurd. En van nature hoort hij daar ook helemaal bij, gemeente. En ook wanneer de Heere Abraham uit Ur geroepen heeft en wanneer de Abraham op de weg van het geloof gebracht is, dan merken we maar al te vaak dat Abraham een mens is van gelijke beweging als wij. Je komt hem tegen op de ongeloofsweg en we hebben tegen elkaar als gemeente gezegd toen we dat ontdekten. Hij ook. En we komen hem tegen op een zijweg en we hebben tegen elkaar gezegd als gemeente toen we dat ontdekten, hij ook. Als de Heere Abraham niet geroepen had, als de Heere Abraham niet vastgehouden had, dan was Abraham een stukje van die wereld gebleven en dan was Abraham met die wereld ondergegaan. Maar, zeggen de versen 18 en 19... de Heere heeft hem gekend. Dat werkwoord kennen, dat spreekt van die eenzijdige, verkiezende, ontfermende zondaarsliefde van God, waardoor hij Abraham geroepen heeft uit deze tegenwoordige duistere wereld, waar hij vandaan komt, de wereld van Ur, de wereld van Sodom, waar hij op dit ogenblik naar onderweg is. En nu leeft hij nog wel in die wereld, maar hij is niet meer van die wereld. Hij is immers door de Heere eruit geroepen om vreemdeling in de wereld te worden, op reis naar de stad die fundamenten heeft. En de Heere is gekomen met beloften en de Heere heeft het geloof en die beloften gewerkt en hij heeft het geloof versterkt in zijn hart, het verbond met hem opgericht. En via de besnijdenis wordt Abraham er telkens aan herinnerd, ik ben uit de wereld geroepen om in die wereld te staan. En als het 22e vers van ons teksthoofdstuk gemeente ons Abraham laat zien, tussen de Heere en Sodom in. De Heere is immers onderweg naar Sodom en Abraham die staat pal voor hem. Dan vindt u daar precies de positie waar de Heere Abraham wil hebben. In de kloof tussen God en de wereld. Op de bres voor de wereld. En dat is geen gemakkelijke plaats, gemeente. Want als ik hoe langer hoe meer naar de Heere toegetrokken word, dan betekent dat dat ik vreemdeling ben in de wereld en dat de haat van de wereld mijn deel zal zijn. En dat de Heere Jezus zal zeggen, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gedood, ze zullen u doden. Of je ervaart de zuigkracht van de wereld, die je van God aftrekt, zodat je die wereld gaat liefkrijgen en in die wereld opgaat en tenslotte met die wereld zult ondergaan. En dat geldt dan niet alleen van Abraham, gemeente, maar in het overleg van de Here dat we in het begin van onze tekst lezen, blijkt het dat het de bedoeling van de Here is dat die positie van Abraham nou vervolgens wordt overgenomen door zijn kinderen, al heeft hij ze op dit moment nog niet eens, en dat die positie zal worden ingenomen door zijn huis, al heeft hij dat op dit ogenblik nog niet eens. En zij moeten de weg van de Here houden en zij moeten doen gerechtigheid en gericht. En Abraham moet ze met het oog daarop zijn bevelen geven. Opdat de vervulling van die belofte, de zegen van de Here, tot Abraham zal komen, tot zegen ook voor de wereld daarbuiten. En daartoe moet Abraham nou... En u vult het zelf dan maar verder aan. Mag u vanavond danken voor een kind waarin u in de afgelopen periode dat verlangen zag openbloeien om de weg van de Here te houden. Dat kind waaraan u merkte dat het leerde om nee te zeggen tegen de wereld. De vriendschap van de wereld op te zeggen. Dat kind misschien heel netjes leefde. Maar dat eigenlijk maar één doel had en dat was vooruit te komen in de wereld en een positie te verwerven. En waar u die verandering hebt zien optreden in dit seizoen dat ze gingen vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Er zitten vanavond de jongeren hier in de kerk die in de afgelopen periode heeft leren danken voor een opvoeding waarin die bevelen doorklonken. Thuis, op school, in de prediking. Een jongere die misschien geen grote woorden durft te gebruiken, maar die diep in zijn hart de overtuiging heeft gekregen. God vraagt naar me. Hij noemt mijn naam. Hij kent me. Mag ik nou eens vragen, gemeente? Dat is toch de grootste zegen. Daar bent u toch ook met me eens, hoop ik. Er is toch niemand hier in de kerk vanavond die daaraan twijfelt en die daaraan tornt dat dat de grootste zegen is. Een gekende van de Here die mag weten dat is de toekomst. Met mijn God geheiligd zaad het gezegend aardrijk erven. Maar het is tegelijkertijd ook noodzakelijk, gemeente, want het is het enige dat blijvend is op aarde. En dat zien we wanneer de Here aan de gelovige Abraham, en dan ga ik maar naar dat tweede punt toe, zijn geheim gaat openbaren. We krijgen de indruk dat tijdens dat voorgaande de Here niet gesproken heeft, maar dat dat meer een kwestie is geweest van een overleggen van de Here in zijn eigen gedachten en in zijn eigen hart. Maar nu is het moment aangebroken dat ze stilstaan en terwijl de Here eerst in zichzelf alleen maar overlegde, richt hij nu het woord tot Abraham zijn vriend. Alleen dit keer zijn het geen zegeningen waarvan de Here spreekt en dit keer zijn het geen machtige heilsbeloften die perspectieven openen op de komst van de grote zaligmaker en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daarachter. Als de Here nu zijn mond open doet, dan zijn het oordeelsaankondigingen, dan zijn het gerichtsboodschappen. Misschien moeten we ons dan zo voorstellen, gemeente, dat ze op dit ogenblik net op het punt zijn gekomen dat ze vanaf de berghellingen de vlakte van de Jordaan voor zich zien liggen en dat ze die vlakte van de Jordaan waarin Sodom en Gomorra en de andere steden liggen kunnen overzien. Abraham kent die plekken, heeft er met Lot ooit ook eens een keer gestaan en u weet dat Lot toen naar de begeerte van zijn ogen zijn keuze heeft gemaakt en die vlakte van de Jordaan koos omdat hij eruit zag als een paradijs. De Here wijst Sodom, Gomorra, rijke streek, helemaal tot bloei gekomen na de oorlog met de geallieerde koningen uit het oosten, opnieuw een paradijs geworden. Maar de Heere gaat met Abraham niet spreken over wat hij daar voor zijn ogen ziet. De Heere gaat met Abraham spreken over wat hij vanuit die vlakte, vanuit dat menselijke paradijs hoort. De Heere hoort namelijk roepen. Het roepen van zonden die zeer zwaar zijn. Zonden roepen. Wanneer u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat natuurlijk wel. Alleen het begin van de Bijbel heeft Kaïn dat ontdekt toen hij zijn broer Abel vermoord had. Toen was er die stem van de Heere die had gezegd, Kaïn, waar is Abel uw broer? En Kaïn die had gedacht, daar kan de Heere niks van weten. Hij had Abel inderdaad vermoord, maar u moet hem maar rekenen, hij had hem goed onder de grond gestopt en er was geen haan die daarna kon kraaien en er was geen mens die het zou weten. En dan is er ineens de Heere die zegt, ik hoor de stem van bloed dat van de aardbodem roept om raak. Zonden roepen naar de hemel, gemeente. In onze tekst zijn dat de zonden van Sodom en Gomorra, het geroep. Laat ik zomaar een paar voorbeelden weer noemen van mensen aan wie onrecht gedaan wordt. Mensen die worden vertrapt en uitgebuit, die slachtoffers worden van willekeur, van sociaal onrecht, van geweld. Achter is wat dat betreft immers niks nieuws onder de zon, gemeente. Daar komen vanuit die stad van de wereld de roepstemmen van kinderen. Die het slachtoffer worden van ouders die de naam van vader en moeder niet waard zijn. Er komen vanuit die stad van de wereld de roepstemmen van vrouwen die mishandeld en misbruikt worden door hun man. De roepstemmen van mannen die geminacht worden door hun gezin. Noemt u ze maar op, de zonde van de stad. Of dat nou de zonden zijn van Sodom of van Utrecht, het zijn de zonden van het kwartier van de rode lampen, waar de prostituees, gedwongen of niet gedwongen, zichzelf aanbieden. De zonde van de kroegen en van de casino's, waar mensen op de een of op de andere manier kapot worden gemaakt en zichzelf laten kapot maken. Maar ook de stille zonde, gemeente. De zonde van wie zich verrijkt ten koste van een ander. De zonde van wie met de ellebogen werkt en over de rug van een ander omhoog kruipt. Zoals het in onze samenleving, en ze zijn er ook onder ons die daar het slachtoffer van zijn geworden, zo vaak gebeurt. Daar zijn in onze wereld de zonde van de fatsoenlijke. Zoals u ze tegenkomt in een partij als D66, u weet misschien, ze gaan de verkiezingen in als de partij van de fatsoenlijke. Maar het is wel een fatsoengemeente dat ten eenenmale gespeend is aan elke norm van Gods woord. Dat op geen enkele manier met dat woord van God rekening houdt. Het zijn de zonden van die mens die het niet nodig vindt om de Heere te danken. Omdat hij meent dat hij rechten heeft. Zoals die man die ik gisteren voor de radio hoorde. En die zei van als het recht van de godsdienstvrijheid tot gevolg heeft dat mensen gediscrimineerd kunnen worden. Dan wordt het hoog tijd dat dat recht tot vrijheid van godsdienst in Nederland wordt ingeperkt. Dat roept. Vanaf de aarde naar de hemel. Dat roept tot God. Om wraak, om recht, om goddelijk ingrijpen. En wat gaat de Heere daar nou mee doen? Wel, de Heere die zegt tegen Abraham. Abraham, ik ben van plan om daar in Sodom eens te gaan kijken of het zo is. En dan ga ik kijken en dan zeg ik hem maar even met mijn eigen woorden. Of ze er wel aan doen wat ze eraan doen kunnen. En als ze dat niet gedaan hebben, dan zal ik het wel weten. En u hoort natuurlijk in die woorden de oordeelsdreiging die er klinkt. En u ziet de donkere wolken die aankomen drijven boven die lichtende gemeenschap daar. En die stad die ziet het niet en die stad die viert zijn feest en die stad die leeft in zonde.
En Abraham beseft, het gaat niet goed. En als ik nou vanavond opnieuw de lijnen mag doortrekken, gemeente, als onderwijs voor onze plaats in onze samenleving, dan mag ik zeggen, zo doet de Heere dat steeds aan Abraham en zijn zaad. Hij openbaart zijn geheimen aan zijn vrienden. Het geheim van de zegen, maar ook het geheim van de oordelen en van de gerichten. Dat is de bijzondere positie van Gods volk in deze wereld, gemeente. Dat het door de Heere op de hoogte wordt gebracht van zijn plannen met deze wereld. En dan hoor ik het de Heere Jezus zeggen tegen zijn discipelen. Wanneer ze zich vergapen aan de schoonheid van Jeruzalem. Zie de dagen komen. En je hoort de dreiging uit de mond van die lieve zaligmaker. En je leest de openbaring. De dingen die weldra geschieden zullen. Gods volk weet dat. Gods volk mag het weten. Moet het weten. Waarom? Opdat wij de realiteit van onze samenleving zouden onderkennen, gemeente. En zouden beseffen waar het op uitloopt. Allereerst opdat we de noodzaak van dat eerste des te meer onderkennen, dat onze kinderen ook zullen wandelen in de wegen des Heren naar gerechtigheid en naar gericht zullen handelen. Daar komt u in de Bijbel op alle bladzijden tegen, gemeente. Dan hoor ik de prediker zeggen tegen onze jonge mensen, geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt en in de dagen van je jeugd, maar bedenk dat God u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. En dan hoor ik de Heere Jezus. In die gelijkenis van de rijke dwaas. Die man die zijn schuren vol geperst heeft. Met alles wat hij verworven heeft. Die man die wat dat betreft alle reden heeft om dankdag te houden. En een extra gift in de collecte te stoppen. Maar die geen rekening houdt met God. En de Heere Jezus zegt, vannacht wordt je ziel van je afgeëist. En ik vrees dat je dan alleen en zeer verlaten het goddelijk gericht moet ondergaan. Want wat kan in het gericht een mens nog baten, als Jezus zelf voor hem niet in wil staan. En ik hoor de Heere Jezus spreken over die rijke man uit de gelijkenis met Lazarus. Die alle dagen vrolijk en prachtig leefde. Op een manier dat heel wat mensen er jaloers op zouden kunnen worden. Naar ze denken. En ik lees en hij stierf en hij sloeg zijn ogen op in de pijn. En toen hij om een druppel water vroeg. Toen zei de Heere Jezus, vriend, je portie is immers op. Je hebt je deel gehad. Nou moet je niet meer zeuren. Ik zeg het nou maar eventjes heel plat. Dat is het voorrecht, gemeente, van Abraham en zijn zaad. Dat de Heere hun ogen wil openen voor de werkelijkheid waar het met deze wereld naartoe gaat. En dat de Heere ze erbij wil bepalen, God ziet de zonde, hij hoort ze roepen vanuit de samenleving, ze roepen vanuit het gezin, ze roepen vanuit het persoonlijke leven. Zal de Heere geen recht doen? En zo wil hij het ons afleren, jonge mensen. Ik kijk jullie toch maar eventjes bijzonder aan. Om jaloers te worden op de wereld. Zo wil hij ons leren om naar de wereld te kijken met ogen die hij daartoe geopend heeft. En naar die wereld te luisteren met oren die hij daartoe doorboord heeft. En dan hoor ik in de wetgeving van Nederland, om nou maar eens weer één ding te noemen, dat roepen naar de hemel. Dan hoor ik in de levensopenbaring van zoveel, dat roepen naar de hemel. Dan hoor ik in het gebeuren in Venlo, dan hoor ik in het gebeuren op zoveel plekken, dat roepen naar de hemel om raad. God, die komt om recht te doen. En ik vraag u op deze dankdagavond, gemeente, ouderen en jongeren. kijken wij nog wel zo naar deze wereld? Als je nou straks de kerk uitkomt. Als je misschien door het centrum van de stad heen moet. En je ziet ze dan de disco ingaan en aan de bar hangen. En je ziet ze dan naar de hoeren gaan. En je ziet ze dan in hun dure Bentley rijden, of hoe het ook allemaal mag heten. En je denkt, dat gaat onderweg naar het gericht. Want God hoort het geroep. En God gaat ingrijpen. Deze wereld gaat voorbij. En als een zichtbaar teken daarvan, gemeente, ligt sinds die dagen van onze tekst daar, dat Sodom diep bedolven onder het zout van de Dode Zee, waar je de vloek kunt proeven als je op de oever staat. En je hoort de waarschuwing, het zal zijn als in de dagen van de zondvloed. Ze aten en ze dronken, ze trouwden en ze werden ten huwelijk gegeven, totdat de zondvloed kwam en hij verdierf allen. En als in de dagen van Sodom ze aten en ze dronken, totdat er vuur van de hemel regende en hen allen verdierf. Zo zal het zijn op de dag van de Zoon des Mensen. De Heere laat het ons zien, gemeente, als een geweldige zegen, als een geweldige klem op ons leven en het leven van onze jonge mensen. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat is de realiteit. Kijk u nog wel eens zo om u heen. Naar mensen die leven zonder God en je denkt ze gaan het oordeel tegemoet. En mag u vanavond ervoor danken, gemeente, dat de Heere u dat geheim getoond heeft? Mag jij er vanavond voor danken dat de Heere jou verwaardigd heeft dat geheim te ontdekken, terwijl je vrienden, je collega's hun schouders ophalen en zeggen, man, waar maak je je druk om? En als er nou vanavond hier iemand in de kerk zit die nog aan de verkeerde kant staat, gemeente. Wel een kind van Abraham, maar met het hart van een kind van Adam. Luister dan hoe langmoedig de Heere is. De Heere zegt, ik zal eerst nog eens gaan kijken. De Heere is langzaam tot toorn, gemeente. De Heere heeft geen lust in de dood van de goddeloze. En luister dan ook nog even waarom de Heere dit geheim aan Abraham onthult. Immers, het is op dit moment, gemeente, dat die twee engelen doorlopen in de richting van Sodom, en we weten uit het vervolg dat ze daar diezelfde avond nog zijn aangekomen, maar de Heere die blijft staan. En dan zegt onze tekst wel dat Abraham voor de Heere stond, maar dat kon natuurlijk alleen maar, gemeente, omdat de Heere voor Abraham bleef staan. En het feit dat de Heere daar blijft staan nadat hij gezegd heeft wat zijn plannen zijn. Abraham die heeft begrepen, nou wacht God op een reactie. God die lokt als het ware een reactie op dat spreken uit. En dan komt dat ontroerende gedeelte, gemeente, dat misschien wel een van de mooiste gedeelten is in het hele Oude Testament. En waarin je Abraham ziet staan op de bergtoppen van het geloof, als de voorbidder voor deze wereld waarin hij leeft. Want Abraham die haalt zijn schouders niet op. En Abraham die zegt niet, Heere, ik heb er nog een neefje wonen en hoe zal het met hem aflopen. En Abraham die vraagt niet om medelijden. Integendeel, als je goed luistert naar wat Abraham zegt, gemeente, dan is het duidelijk dat hij Gods recht erkent om in te grijpen. Abraham weet er ook wel het een en ander van wat er in Sodom allemaal aan de hand is. En hij weet dat God het recht heeft om die stad weg te vagen van de aardbodem. Alleen, Abraham die zegt, Heere, stel je nou eens voor dat er ook rechtvaardigen in die stad zijn. Geen zondeloze mensen, maar mensen die rekening houden met God. Abraham zegt, Heere, dat is toch niet in overeenstemming met uw recht, dat u de rechtvaardige zou behandelen als de goddeloze. U bent toch geen God die onrecht doet. En dan dat prachtige, dat Abraham dan ineens niet zegt, Heere, haalt u nou eerst die rechtvaardigen eruit. Maar dat u zegt, heren, zou u ter wille van die rechtvaardigen de hele stad niet willen sparen? En uit het antwoord dat onmiddellijk komt, gemeente, is het duidelijk dat de Heere op die vraag van Abraham gewacht heeft. En dat het menselijk gesproken voor de Heere zou zijn tegengevallen als Abraham alleen maar had gezegd, goed Heere, doe maar wat goed is in uw ogen. De Heere zegt, ik zal het doen. En het geeft Abraham vrijmoedigheid, gemeente, om nog wat dichter naar de Heere toe te komen. En je ziet dan Abraham in de woorden die hij gebruikt aan de ene kant met een geweldige vrijmoedigheid elke keer maar weer bij God aankloppen. En tegelijkertijd in de ootmoed van een mens die vlak bij God komt. En die zijn eigen kleinheid en zijn eigen nietigheid verstaat. En zegt, ik ben stof en as. Heren, als u blaast, dan ben ik weg. En ook dat is iets wat we kunnen leren, gemeente. Hoe dichter een mens bij de Heren komt, hoe kleiner hij wordt. Hoe ootmoediger hij wordt. En tegelijkertijd hoe vrijmoediger hij wordt in het vragen. Omdat hij enerzijds die ontzaglijke majesteit God ziet. Waarbij een mens in één krimpt. En tegelijkertijd die ontzaglijke barmhartigheid van God. Die in zijn toorn denkt aan zijn ontferming. En die in zijn oordelen zijn barmhartigheden laat roemen. En Abraham die gaat stapje voor stapje verder, eerst vijf minder. En je moet er eigenlijk een beetje om glimlachen als je hoort hoe Abraham zegt, vanwege die vijf zult u het toch niet doen. Hij draait eigenlijk de zaak om en de Heere zegt, Abraham als er 45 zijn, ik zal de stad laten staan. En dan komt hij bij 40 terecht en dan komt hij bij 30 terecht en dan komt hij bij 20 terecht. En hoe langer, hoe dieper gaat hij buigen en tenslotte zegt hij, Heere, u moet maar niet boos op me worden. Ziet u wel, hier heb u het kind van God. U moet maar niet boos op me worden. De Heere ontsteken niet tegen zijn knecht. En dan, Heer, als er nou nog eens 10 rechtvaardigen zijn. En dan zegt de Heere, ik zal de stad niet verderven om die 10 wil. Want dan is er ook wel duidelijk, gemeente, dat daar de grens bereikt is. Want de Heere die maakt onmiddellijk een einde aan dat gesprek. Als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij weg. En Abraham blijft achter. En als Sodom straks in rook en vlammen ondergaat, dan weet Abraham, er waren zelfs geen 10 rechtvaardigen. En dan moet u daar vanavond geen rekensommetje van gaan maken, gemeente, want we lezen in de Bijbel dat de Heere ook wel eens op een andere manier handelt. Wij kunnen zijn handelen niet narekenen. Maar u moet de boodschap van dit gedeelte verstaan, dat de Heere Abraham geroepen heeft uit Ur. En dat de Heere Abraham die aparte plek gegeven heeft, tussen God en die wereld die in het boze ligt. Als het volk van zijn verbond, waaraan hij zijn hart heeft bekendgemaakt. En waaraan hij zijn machtige beloften heeft gegeven. Die tijd en eeuwigheid omspannen. Niet om ze nu al uit die wereld weg te halen. Maar opdat ze in de wereld zouden staan. Als voorbidder. Dat is de taak van Abraham en zijn zaad. Pleitbezorger. Voor Sodom en voor de wereld. En u voelt wel aan dat ik nou nog één keer de lijnen ga doortrekken op deze dankdagavond, gemeente. En dat ik de vraag stel. Zijn wij ons dat als gemeente van het Nieuwe Testament nog bewust? Wij zijn samengekomen om te danken. Maar de Heere staat vanavond voor ons. Hij komt immers daar waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. En de Heere kijkt ons vanavond aan, gemeente van het Nieuwe Testament, die weet van zijn beloften en van zijn bedreigingen, die weet van de verlossingen die in Christus Jezus zijn, maar ook van het oordeel dat allen zal treffen die zich niet met een waar hart tot de Heere bekeren. En de Heere zegt vanavond: hebt u gebeden in de afgelopen periode? Ja, zegt u, natuurlijk, ik heb elke dag gebeden voor mijn dagelijkse brood en ik heb gebeden om bewaring onderweg en ik heb gebeden om een zegen over de studie en ik heb gebeden voor mijn kinderen en ik heb gebeden. Ja, ook deze voorbeden. De Heere past de voorbeden van zijn volkgemeente in de volvoering van zijn plannen. Een van de prachtigste voorbeelden daarvan, ik heb het wel eens vaker genoemd, is te vinden in New England in de tijd dat Jonathan Edwards optrad. We zeggen altijd, het was die preek van Edwards. Sinners in the hand of an angry God. Die oordeelsprediking van deze man die door de Heere gebruikt is om een geweldige opwekking daar teweeg te brengen. Maar Edwards had diezelfde preek een poosje daarvoor gehouden in een andere plaats en er was niks gebeurd. Hoe kwam het dat het daar op die plek wel gebeurde? Men heeft het later ontdekt, er waren in die gemeente, in die plaats waren er twee mensen die zo begaan waren met hun medebewoners die onderweg waren naar het verderf. Die zo begaan waren met zondaren die een welverdiend oordeel tegemoet gingen. Het is hun op het hart gewonden. En ze hebben gebeden en gesmeekt. En toen Edwards de preekte, toen verhoorde de Heer het. En ze zijn gekomen uit de kroegen en uit de bordelen. Ze zijn gekomen, de keurige nette zakenmensen. En ze hebben geknield voor koning Jezus en erkend dat hij naar hen vroeg. Gemeente, weten wij wat het is om voorbeden te doen? Voor die wereld waarin we leven, die kapot gaat van ellende. Waarin kinderen in de prostitutie worden misbruikt. Waarin zoveel mensen geen deel van leven hebben. Weten wij wat het is te bidden voor ons land en voor ons volk? Te midden van de grenzeloze verwarring waarvan een deel dacht dat Pim Fortuyn er een antwoord op zou hebben. Maar hij viel weg voordat hij enig antwoord kon geven. En waar blijkbaar maar zo weinigen beseffen dat het enige antwoord dat kan verlossen van de onveiligheid. Waardoor de zorg geboden kan worden die we nodig hebben. En waardoor de samenleving weer een echte samenleving wordt, gevonden wordt. Bij koning Jezus en bij het luisteren naar zijn geboden en mannen die in zijn wegen wandelen. Bidden wij, gemeente, voor de stad. De stad waarin we een plaats mogen hebben. Maar vanavond een handjevol mensen op deze dankdag voor gewas en arbeid in de kerk is. Een Gideonsbende zou je kunnen zeggen. Mag u erbij horen bij die Gideonsbende? Heren, er zijn hier zoveel duizenden mensen die van u niet weten. Er zijn hier zoveel mensen die kapot gaan aan de ongerechtigheid. Die ondergaan in de vuiligheid. Die geen deel van leven hebben in de zwarte samenleving waarin wij terecht zijn gekomen. Zwart vanwege de zonde van de ongerechtigheid. Staan wij nog wel eens voor God? Om voor de stad te bidden. En gaat u zo verder maar door. Als je studeert en je hebt een hoogleraar die duidelijk laat merken dat hij de inzettingen van God aan de laars lapt. Bid je wel eens voor hem? Als je collega's naar God niet vragen, uw buren van God niet willen weten, bid u wel eens voor ze? Zou het niet kunnen zijn, gemeente, dat daarom de wereld nog bestaat? Natuurlijk, alles past in Gods plan. Maar heeft het gebed van zijn volk daar een bijzondere plek in gegeven, dat de wereld nog bestaat, omdat er in deze wereld nog een volk is dat zegt, Heer Jezus, wilt u doorgaan met het vergaderen van de einden der aarde tot u. Er zitten vanavond een jongere hier in de kerk, die zich ineens bewust wordt als ik niet wist van die ene in mijn leven die altijd voor me bidt. Dan zou ik denk ik hier vanavond niet meer gezeten hebben. Net zo min als mijn vriend, mijn vriendin, die in de stad in dat opzicht geestelijk verongelukt is en die zegt, dat hoeft voor mij allemaal niet meer. Weten wij wat dat is, gemeente, te staan voor God. Heere, als er nog 50 zijn, bidden voor Sodom. Kunnen onze vinger opsteken, gemeente, dat mag ook zijn tijd ook best doen. Maar we moeten onze handen ook vouwen. Kijk, en toen is het gericht voor Sodom wel gekomen, omdat de maat van de ongerechtigheid vol was en er zelfs geen 10 rechtvaardigen meer waren. Maar vandaag is het oordeel over de wereld nog niet voltrokken, gemeente. Is dat vanwege een biddende kerk? Ach, als die kerk bidt, dan bidt ze om Jezus wil. En dan wijst ze de Heere niet op de 10 rechtvaardigen die er misschien zijn, maar op die ene rechtvaardige die er zeker is. Die ene, van wie de schrift zegt om zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Omdat hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Die ene die aan het kruis bad, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarom ging vandaag de zon nog weer op. Daarom regende vandaag nog geen vuur van de hemel. Maar als u hem nog niet kent, haast u, om uw levens wil. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Wij willen samen danken en bidden. Ja, Heere, dat zal een machtige toekomst zijn voor uw volk. Als u komt, Heere Jezus, en de bergen zullen huppelen van vreugde en de stromen zullen zingen. Als heel de schepping juicht, omdat ze nieuw wordt op die grote dag. Maar Heere, er leven er nog zoveel in Sodom. En als we aan de ene kant als kerk mogen vragen, uw koninkrijk komen, dan bidden we tegelijkertijd toch ook, Heere, laat dat mogen gaan in de weg van uw genade openbaring. Dat u uw kerk bewaart en vermeerdert. Dat u, Heere Jezus Christus, door de prediking van het evangelie uitgaat en vergadert van de einden der aarde, blinde heidenen. En uit het westen van Europa, waar de bezuin van het evangelie zo heerlijk geklonken heeft, dat u ze ook daar vergadert. Kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van de verloren zoon, die in de wereld bleef. Heren, we danken u dat deze wereld er nog mag zijn, ondanks alle ellende. We danken u dat we in ons land, ondanks zoveel dat onrust geeft, toch nog altijd in vrede mogen leven. Dat is ook niet gewoon. We danken u voor zoveel dingen die we mogen ontvangen. Maar wanneer we vanavond samenkomen voor uw aangezicht, laat het dan niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij ons onderwinden om voor u te gaan staan en in diepe ootmoed te vragen. Heren, misschien mogen we dan toch wel bij onszelf beginnen. Bekeer ons wanneer we nog onbekeerd zijn. Opdat we niet worden getroffen door een onvoorbereid sterven en dan voor eeuwig verloren gaan en niks kunnen meenemen van al datgene waarom we ons druk hebben gemaakt. En bekeer onze kinderen en kleinkinderen, opdat ze in uw wegen mogen wandelen en vragen: wat wilt u dat ik doen zal? En bekeer onze jonge mensen wanneer ze alleen nog maar genieten van het leven. Opdat ze beseffen dat ze met al deze dingen zullen komen in het gericht. Maar denkt u ook aan hen, die juist in deze wereld zo vast dreigen te lopen. Die er helemaal niet van kunnen genieten. En die het ook zo hard nodig hebben, dat ze uw weg in hun leven ontdekken en daar houvast aan vinden. En we bidden u, Heere, voor de stad waarin we leven. Ontferm u over de duizenden die ten dode wankelen. Ontfermt u over hen die publiek in zonde leven, die bezig zijn zichzelf kapot te maken. En ontferm u over hen die geen deel dan in dit leven wachten en alleen maar op uit zijn om carrière te maken en om geld te verdienen. En de dingen te kunnen doen die ze leuk vinden. En die niet denken aan de dag van morgen. En als ze eraan denken, dan denken ze alleen maar: dood is dood. Opent u hun ogen, Heere. En ontfermt u zich over ons land en volk in de grenzeloze verwarring die er is. En over hen die leiding hebben te geven aan ons volksleven. En over de verkiezingen die straks gehouden zullen worden. Kon het zijn, geef dat in Nederland de bazuin van het evangelie weer zo helder mag klinken, dat mensen uit de goot en mensen uit hun eigen paleizen en hun eigen paradijzen worden heengeroepen naar het kruis van Christus, omdat daar alleen toekomst is en omdat daar alleen ontkoming is aan de dag van het gericht. Ja, ontferm u over deze wereld. Over heidenen van wat voor soort dan ook. Over dwalenden. Ontferm u, Heere. En zorg zo voor uw eer. Door ons te maken tot mensen, tot een gemeente, tot een kerk, welke naam er dan ook op staat. Maar die weet wat het is te bidden en het van u te verwachten, omdat van u het koninkrijk is en de kracht en de heerlijkheid. En omdat het zaad van Abraham, uw liefhebber, erachter komt hoe heerlijk het is om onder die koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken, te mogen leven, te mogen sterven. Uit genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 75, de versen 1 en 4, en die zingen we staande. 75, 1 en 4. Van deze dankdag het gevoel hebt dat u heel wat huiswerk hebt meegekregen, en dat hoop ik maar, dat we dat samen beseffen. Veel huiswerk wacht, maar ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Amen.